Oké. Twee koningen, hoofdstuk 13. Two Kings, chapter 13. Vorige week hebben we stilgestaan bij Joas, die op 7-jarige leeftijd koning van Juda werd. En daarvan werd eigenlijk positief gesproken. Hij deed wat goed was in de ogen van God. Maar daar kwam een maar bij, en dat was maar zolang de priester Jojada leefde, deed hij dat. We hebben ook gezien hoe hij de tempel heeft vernieuwd, hoe hij na de dood van priester Jojada, die ook als zijn vader mocht worden beschouwd, dat hij zelfs de zoon van Jojada, die dan ook als zijn broer mocht worden beschouwd, dat hij die doodde, dat hij afvallig werd van God, doordat hij zich liet omringen met de verkeerde mensen. So last time we saw King Joas becoming king at 7 years age, and we see that it was said that he did what was right in the eyes of the Lord, but there was a but. He only did that as long as the priest Jehojada lived. So we see him renewing the temple, doing good things, but when Jehojada died, he fell away from God. He drifted away from God. He surrounded himself with the wrong people. And he even killed Jehojada's son, the prophet, who warned them to stop doing these things. Hebben we dan ook gezien dat God de koning van Aram naar hem toe deed komen en hem deed overwinnen. Dus hij moest dus een eerbetoon betalen aan Hazael. So we also saw that God let the king of Aram, Hazael, come and Joas needed to pay tribute to him. Oké, ik heb toen gezegd, we gaan verder met Amasja, maar het is eerst nodig dat we even van Juda vandaag even teruggaan naar Israël, naar het noorden, omdat we even twee koningen moeten zien die we volgende keer in het verhaal van Amasja gaan tegenkomen. Last time I said that we would continue today with Amaziah, but first we need to see two kings from the north of Israel before we can go to Joas' son Amaziah. Goed, en dan gaan we dus beginnen in 2 Koningen hoofdstuk 13. 2 Kings chapter 13. Nu als we nadenken over dat verhaal, ik vind dat wel een heel sterk verhaal, dat verhaal van Joas en hoe hij tijdens zijn leven echt goede dingen heeft gedaan, maar hoe hij dan op het einde van zijn leven afvallig is geworden. En dan stel ik mij de vraag, hoe zit het met ons? Hoe gaan wij daarmee om? Zijn wij mensen zoals Joas, dat wij misschien trouw zijn aan God, omdat wij elkaar kennen? Omdat wij in elkaar een steun vinden? Maar wat als bijvoorbeeld Raf vandaag zou wegvallen? Hij zou sterven? Wat zou dat voor ons geloof betekenen? Zou dat betekenen dat wij zouden blijven doordoen met wat we bezig zijn? Of is het dat wij misschien bepaalde dingen nu wel en niet doen omdat Raf in ons midden is? Of andersom, Marie-Roos. En wie dan ook, het maakt niet uit wie. Als een van ons zou wegvallen, wat zou dat voor mijn geloof gaan betekenen? Dat ik inderdaad altijd erkend heb, ja, God is goed en zijn woord is heilig. En het maakt niet uit met wie ik mij omring. Ik zal altijd blijven doen wat ik doe, omdat het de wil van God is. Of doen wij wat we doen, omdat we op een of andere wijze worden beïnvloed door de mensen die ons omringen. I was saying that when we consider the story of Joas, I think it is important to reflect this upon our own lives. What if one of us would fall away today, would die today? Would that have an influence in what we do and why we do it in our faith? Would we maybe, if Raph was to die today, would we maybe stop worshiping God? That Raph was the positive influence as to why we did it, and not because we have a strong conviction in Christ? So I think this is a very important lesson to investigate ourselves. Are we maybe like Joas? Langs de andere kant natuurlijk is het ook heel goed om na te denken, is mijn leven een voorbeeld zoals Jojada dat was? Is door mijn leven is mijn aantrekkingskracht en mijn respect voor God zo groot dat andere mensen naar mij opkijken en dat zij in mij een voorbeeld zien om het goede te doen. Want dat was Jojada. Jojada was een aanspreekpunt. Was een lichtpunt in het leven van de mensen die hij omringde. En hij was een goed voorbeeld. En daardoor gingen mensen doen wat goed was. Hoe zit dat met mij? Ben ik ook zo'n voorbeeld? Dat mensen naar mij opkijken, dat mensen in mij eigenlijk een referentiepunt zien, een lichtpunt zien van als ze Peter zijn leven zien, dan kijken ze daar naar op. Dan zien ze een goed voorbeeld, dan zien ze een sterk, godsvruchtig leven. Of is het tegenovergesteld? So we also need to consider the influence Jehojada was. And we need to reflect that upon our own lives. Am I, in my life, the same strong example as Jehojada was? Will people, because of my faith, my conviction, worship God, obey God, and follow my example? And if not, what does that tell me about my faith? Dus ik denk dat we veel lessen van deze voorbeelden kunnen leren. Kijk naar de schriftlezing van Jozef, hoe hij Jozef door zijn broers verkocht. Hij komt daar, hij wordt onterecht beschuldigd van hoererij. Hij wordt in de gevangenis geworpen. Hij wordt niet meer herdacht na de dood. Of toen hij die dromen had voorspeld en had gezegd, gedenk jij mij, hè, wanneer je bij de farao komt. Hij wordt vergeten. Maar wat was het einde van Jozef? Ging Jozef de moed opgeven? Ging Jozef zijn geloof opgeven? Ging Jozef God achterlaten? En Jozef bleef in welke omstandigheden ook die echt niet gemakkelijk waren. Hij bleef een goed voorbeeld. Hij bleef dat lichtpunt, zoals Jojada dat ook was. When we read in the scripture reading about Joseph, and he similarly is such a good, great example. He was betrayed by his brothers and sold as a slave. He was betrayed by the wife of Potiphar. He was betrayed by the cupbearer who didn't remind him anymore. And but we see he remained faithful in all these difficult circumstances. And in the end, God rewarded him for his faith. And he, like Jehojada, is such a light that we also should be in our lives. En daarom is het ook zo goed dat we doorheen die verhalen gaan. Dat zijn niet slechts zomaar verhalen. Dat zijn echt waardevolle lessen voor ons leven. Die lessen die we trekken uit die koningen van Israël. These are very important valuable lessons for our lives. The lessons that we read about the kings of Israel and the stories that we find in the Bible. En ik denk het volgende verhaal is ook zo. The story that we will see today is also a very important lesson. Want we gaan dus verder dat Jehu, die herinneren we ons nog, die in Israël een hele slagpartij, het huis van Achab heeft uitgeroeid, de Baal-aanbidding heeft uitgeroeid, wel die was koning, hebben we vorige keer gezien. En nu wordt dus zijn zoon koning, na hem. So last time we also discussed Jehu of Israel, how he completely wiped out the family of Ahab, how he destroyed the Baal worship there, and now this story continues in the northern kingdom about his son Ahaziah becoming king. Joahaz. I'm not sure how you say that in English. Okay, hoofdstuk 13 van 2 Koningen vers 1. In het 23e jaar van Joas, dus Joas waarvan we vorige keer eigenlijk gezien hebben ook dat hij werd gedood door zijn dienaren, dus hier leeft hij dus nog op dit moment. In the 23rd years of Joas, last time we saw that Joas was killed by his servants, so now he still is alive, that's why we needed to deal with the story first. In het 23e jaar van Joas, de zoon van Achazia, de koning van Juda, werd Joachas, de zoon van Jehu, koning over Israël te Samaria. Hij regeerde 17 jaar. Hij deed wat kwaad is, vers 2, in de ogen van de Heere en volgde de zonde na die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven, daarvan week hij niet af. Hoewel Jehu, dat hebben we toen gezien, grote hervormingen doorvoerde in Israël. Hoe die goddeloosheid van Isabel, die zij met Achab Israël had binnengebracht, hoe alles werd uitgeroeid, werd toen ook van Jehu gezegd. Kijk maar eens in hoofdstuk 10, vers 31. Look in chapter 10, verse 31. Werd van Jehu ook gezegd. Jehu wandelde niet nauwgezet met zijn gehele hart naar de wet van de Heere, de God van Israël. Hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. En dat is iets wat we eigenlijk doorheen alle koningen van het noordelijke Israël zien. Zij wijken niet af van die zonde van Jerobeam. Nu herinneren we ons nog wat die zonden zijn. Gaf, weet jij dat nog? Nee. Kijk eens in 1 Koningen 12. Look in 1 Kings chapter 12. Because there it is described what these sins of Jeroboam, what they were. In 1 Koningen 12, vers 28. 12, vers 28. Daar zien we dat Jeroboam, die dus Israël is juist gesplitst. En Jeroboam die maakte dus twee gouden kalveren. En die zei dus, het is voor u te veel om te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. Hij stelde het ene op de Bethel en de andere plaatste hij en dan. Dus die twee gouden kalveren. En dit was de zonde, dat was de eerste wat hij deed. Wat was de tweede, vers 31? Verder maakte hij tempels op de hoogte en stelde priesters aan uit alle kringen van het volk die niet tot de Levieten behoorden. Dat was zijn tweede zonde. Het derde, vers 32, ook voerde Jeroboam een feest in voor de achtste maand, voor de vijftiende dag der maand, overeenkomstig het feest in Juda, en hij besteeg het altaar. Dus dat waren de drie punten waarin Jeroboam eigenlijk de aanbidding die God in Jeruzalem wilde, maar Jeroboam zag dat natuurlijk als een bedreiging voor zijn koningschap, en hij heeft dus de aanbidding van God op bepaalde punten veranderd. De plaats, de wijze, namelijk die gouden kalveren, en dan ook nog eens een feestdag op een andere dag, op een ander tijdstip. En dat is die zonde, waarin de zonde van Jeroboam, waarin we eigenlijk doorheen de geschiedenis van de koningen van Israël zien, dat zij zich daar niet van bekeerden. Zij bleven daarin verder gaan. So these three points we see, these are the sins of Jeroboam, that we see throughout the kings of the northern kingdom, where they continue to walk in these sinful things. So Jehu, although he completely destroyed the Baal worship in Israel, he did not remove the sins of Jeroboam. His son, as also said, he did not remove the sins of Jeroboam. Dus we zien dat Jehu werd daarvan beschuldigd dat hij de God niet volkomen was toegewijd, omdat hij niet afweek van die zonde van Jeroboam. En ook zijn zoon, zoals we vandaag zien in 2 Koningen 13 vers 2, ook zijn zoon gaat daarin verder. Maar kijk wat er dan gebeurt in vers 3. Look what happens in 2 Kings chapter 13 vers 3. Daarom ontbrandde de toren des Heren tegen Israël. Hij gaf hen de macht van Hazael, de koning van Aram, en in de macht van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, al die tijd. We zien dat patronen weer terugkomen. Israël bekeert zich niet van harte. God is daardoor gekrenkt en teleurgesteld, en God wil hen tot inkeer doen brengen, dus wat laat God toe? God laat verdrukking toe. Soms denken wij wel eens, en je ziet dat ook ouders naar kinderen toe in de opvoeding, dat ouders bang hebben om hun kinderen verdrukking te geven. Dat ze denken dat dat negatief is. Maar wat zien we met God? Wat doet Hij? Om de kinderen tot inkeer te brengen, brengt Hij hen in verdrukking. Laat Hij het toe dat er moeilijke omstandigheden komen in het leven van de Israëlieten. En daarom moeten wij niet bang zijn om ook bij onze kinderen levenslessen te laten leren uit de verdrukking die ze meemaken en hen niet altijd daarvoor moeten willen beschermen. Want we zouden hen eens waardevolle lessen kunnen ontnemen als we dat wegnemen van hun. So we see the pattern repeating again. They did not serve God with a whole heart. They continued to walk in some sins. God is grieved and upset by this, and God lets oppression come into their lives. So we see Hazael given the authority and the freedom of God, by God, to come in Israel and to oppress them, to make their lives difficult. And we see this sometimes in the lives of parents and children too, that parents have the tendency to keep all oppression and all difficulties out of the lives of their children. But this is not what God does. God sometimes allows this to teach people valuable lessons. So if we take away oppression and difficulties from our children because we want to protect them from that, we are harming them. And we are keeping them away from very important life lessons. If we do like this. En merk ook op dat die Hazael, we herinneren ons nog Hazael, dat was van geprofiteerd, als ik me niet vergis, Elia al, die profiteerde, dat Hazael Israël zou gaan straffen. Ja? Maar Hazael, wat had hij weer gedaan? Die had zijn meester, zijn heer, Ben-Hadad op dat moment, was koning van Aram, hij was een dienaar van Ben-Hadad, hij had die gedood. En kijk eens hoe Hazael zijn eigen zoon noemt. Hij noemt zijn hoe Hazael zijn eigen zoon noemt, in vers 3. Hij gaf hem in de macht van Hazael, de koning van Aram, en in de macht van Ben-Hadad, de zoon van Hazael. Dat is een beetje gelijk de pauzen doen. De pauzen die nemen ook altijd de naam van hun voorgangers over. Hier zien we Hazael, die zijn zoon de naam geeft van zijn heer, die hij eerder in zijn leven had gedood. Here we see that Hazael, we remember him as being the one who killed his master Ben-Hadad in Aram, and that's how he became a king of Aram. And so we see here he named his son after the Lord that he killed. He called his son Ben-Hadad. So it's sort of like the popes do. The popes, they also wear the name of their the ones that were popes before them. Maar kijk in vers 4. Maar Joachas zocht de gunst van de Heere. Wat had God gedaan? God bracht verdrukking. God werd toornig op hen. Er kwam verdrukking in Israël. En wat doet Joachas? Kijk eens wat iets goed hij doet. Hij zocht de gunst van de Heere. En de Heere hoorde naar hem. Want hij had gezien hoe zwaar de koning van Aram Israël verdrukte. Only verse 4. So we see that how does it read? Joachas or Jehoahaz?
Jehoahaz.
Jehoahaz. Okay. We see how he sought the favor of God and how God listened to him and how God saw how great the oppression was that the king of Aram brought upon Israel. We moeten ons echt niet vergissen. Oorlogen en verdrukking in die tijd was niet niks. En als daar een vreemd volk Israël binnentrok, dan was dat niet om vriendelijk goeiendag te zeggen tegen de mensen, maar dan was dat werkelijk om hen het leven zuur te maken. En hoewel we zien dat God die autoriteit gaf aan Aram, aan Ben-Hadad en Hazael, zien we dat zij geen vrijbrief hadden om zomaar te doen wat zij willen. Want kijk eens wat er in Amos staat. Let us go to Amos chapter 1. In Amos hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Amos 1, vers 3 en 4. Daar staat, zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus, ja om 4 zal ik het niet herroepen. Omdat gij Gilead met ijzeren dorsleden gedorst hebt, zal ik vuur werpen in Hazaels huis, zodat het Benadads burchten verteert. Wat Benadad en Hazael gedaan hadden, en dit wordt eigenlijk, deze woorden worden uitgesproken tijdens enkele jaren later. En als je in het begin van Amos leest, dan zie je ook dat het tijdens het koningschap is van Uzia, de koning van Juda, die gaan we nog zien. En Jerobeam, de zoon van Joas, die gaan we ook nog zien. Dus in die dagen wordt er gesproken over hoe God gezien had, hoe zwaar de verdrukking was die de Arameërs gebracht hadden in Israël. En God zou ook hen daarvoor straffen, omdat zij met een veel te sterke hand verdrukking hebben gebracht in Israël. What we read here is, and these words are prophesied in the days of some kings later, that God saw the oppression that they brought in Israel, and that it was too wicked that they did. Because if we imagine what they did in those times when they came into a country, it was not to say friendly hello, they really brought oppression. But they did more than they were allowed to. And so God will punish them also for their wickedness. Maar we zien dus dat God dat toeliet. God liet het toe dat er in Israël verdrukking kwam. Maar Joachas, die zocht dus de gunst van God, die riep tot God omdat hij het moeilijk had gekregen. En God, in vers 5, in 2 Kings 13, vers 5. En de Heere gaf aan Israël een verlosser, zodat zij onder de overheersing van Aram uitkwamen. En de Israëlieten in hun tenten konden wonen, zoals tevoren. Het leven was helemaal ontregeld door die verdrukking. En ze riepen tot God, want ze waren in grote wanhoop. En dan gaan mensen vaak tot God roepen, wanneer ze in de grootste miserie zitten. Gaan ze tot God roepen. Maar kijk wat er in vers 6 staat. En dat is spijtig genoeg ook wat we keer op keer op keer zien in de levens van mensen die ons omringen. Toch weken zij niet af van de zonde van het huis van Jerobeam, die hij Israël had doen bedrijven. Daarmee gingen zij voor, ook bleef de Samaria de gewijde paal staan. Mensen, als ze in de problemen komen, gaan roepen tot God. En gaan zeggen, God, alsjeblieft help mij, want het zit tot over mijn hoofd, ik kan het niet meer aan. En wanneer dan de mensen van God hulp krijgen, wanneer God ingrijpt en hen verlossing brengt van hun moeite, dan gaan diezelfde mensen die zo tot God riepen, gewoon verder met de zonde waarmee ze bezig waren. Waarmee op de eerste plaats de toren van God over hun leven is gekomen. En dit is een les die we ook moeten leren. Bekeren betekent volledig veranderen. Bekeren betekent uw hart stoppen, over te geven aan de zonde en overgeven aan God. Om zijn wil te doen. This is what we see here in verse 5, that God heard the prayer of Joahaz. And God brought a redeemer, someone who redeemed Israel, who helped Israel from the oppression. But what we see in verse 6 is what we see happen often and often and often in our lives and with the lives of the people that surround us. They did not stop the sins. When they were in difficulties, they cried out to God. God helped them. When they got relief from their problems, they continued to sin. How do we do it? Are we the same? Vers 7. Waarlijk, hij had aan Joachas geen krijgsvolk overgelaten dan 50 ruiters, 10 strijdwagens en 10.000 man voetvolk. Want de koning van Aram had hen te gronde gericht en hen gemaakt als stof bij het torsen. Israël bleef volledig lam achter. Als je bedenkt, 50 ruiters, 10 strijdwagens, wat stelt dat nog voor? 10.000 man voetvolk. Israël stelde niks meer voor. Ze waren helemaal ten gronde gericht. In vers 8, het overige van de geschiedenis van Joachas en alles wat hij gedaan heeft aan zijn dappere daden, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? Joachas ging bij zijn vader te rusten en men begroef hem in Samaria. Zijn zoon Joas werd koning in zijn plaats. Herinner u, vorige keer Joas, koning van Juda. Hier zien we ook weer Joas wordt nu ook in Israël koning. Dus dat maakt dat het soms echt wel verwarrend weer kan zijn, want we hebben nu op dit moment een Joas in Israël en we hebben een Joas in Juda. En daarom is het altijd goed om naar de context te kijken wie er bedoeld wordt. So we see that Israel, after this oppression, was left behind with an army that really meant nothing. They were really weakened. And so we see that the king of Aram really crushed them. And Joash, he died, and his son Joash became king. The last time we saw that Joash was a king in Judah. And so now we see we've got another king in Israel, and also called Joash. So we really need to always carefully look who is mentioned. Als we verder gaan in vers 10. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joachas, koning over Israël te Samaria. Hij regeerde 16 jaar. Kijk wat er over hem wordt gezegd, vers 11. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Daarmee ging hij voort. Het overige van de geschiedenis van Joas en alles wat hij gedaan heeft en zijn dappere daden en hoe hij gestreden heeft tegen Amasja, dat is wat we volgende keer zullen zien, de koning van Juda, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? Nadat Joas bij zijn vader te rusten gegaan was, zette Jerobeam zich op de troon. Joas werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Het is daarover in deze tijd, als Jerobeam koning is, wat we juist in Amos lazen, dat die profetie van Amos werd uitgesproken. Maar over zijn zoon Joas zien we dat eigenlijk zijn leven wordt beschreven in deze verse. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren en hij bleef ook weer verder gaan met de zonde van Jerobeam. En ik denk wat we daarin ook zien is dat soms moeten echt de fundamenten van wat wij geloven onderuit durven halen. Op de proef durven stellen. En durven ons een vraag stellen. Is wat ik doe, en dat had Joas moeten doen, is wat ik doe in mijn leven, is dit de wil van God? Of is dit iets wat iemand ergens op een gegeven moment in het leven heeft geroepen? Wij moeten onszelf de vraag durven stellen. Is wat wij doen, waarvan wij zeggen, dit is onze godsdienst, dit zijn de rituelen die onze godsdienst omschrijft, komt dat uit het woord van God? Of is dat wat iemand ergens in de geschiedenis van het christendom in het leven heeft geroepen? Want er zijn heel veel dingen die door mensen zijn uitgevonden en zijn toegevoegd aan de godsdienst van wat God heeft gezegd. Ik zal u één voorbeeld geven. Er is een algemeen geloof in deze wereld dat een christen op zondag niet mag werken. Dat is, bijna alle christenen geloven dat. Ik nodig u uit om de schrift na te gaan waar dat staat, dat een christen niet mag werken. Ik nodig uit om de kerkgeschiedenis erop na te gaan lezen, en dan gaat je zien wanneer, ongeveer in 400 na Christus, is er iemand geweest die dat in het leven heeft geroepen en die heeft gezegd, laten wij van de zondag een heilige dag maken, zoals de Joden de Sabbat hadden, en laten wij op die dag geen arbeid verrichten. Maar hoeveel christenen zijn er niet die een ander christen zouden gaan veroordelen, omdat zij in hun geweten zeggen en overtuigd zijn, je mag niet op zondag werken. Maar die lering, die gedachte, komt niet uit het woord van God. Die komt uit wat mensen ergens in de geschiedenis hebben toegevoegd aan het woord van God. So we see here that King Joas, what he should have done, because of him it is also said that he did what was evil in the eyes of the Lord. What he should have done was, and that is what we also should do, and we should dare to do, is investigate our faith. What we do and what we practice as our service to God, is this something that God has implemented, God has said and God has commanded, or is it something that man has invented? And I gave the example that many Christians believe that it is wrong to work on a Sunday. They say you cannot work on a Sunday. But when we study the Bible, you will see that there is no such command that says that a Christian cannot work on Sunday. But yet many Christians are very convinced in their hearts, you cannot work on Sunday. But if you read the church history, you will see that somewhere in 400 AD, there was a man who said, let's take the Sunday, let's make it a holy day, let's make it a day like the Jews had no working on that day, on the Saturday, let's implement that fact and let's do that on Sunday, so Christians cannot work on Sunday. So this is something that has evolved out of the commandments of man and not out of the commandment of God. En zo moeten we ons geloof durven op de proef stellen. We moeten echt durven nadenken over ons geloof en onderzoeken, is het van God of is het van mensen? And so we see, we really need to be persons who dare to investigate the fundamentals of our faith. Is it from God or is it from man? En Joas deed dat niet en van hem wordt gezegd, hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. Joas didn't do that, and of him it is said, he did what was evil in the eyes of the Lord. Vers 14. Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem en zeide, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Herinner u toen Elia zou opgenomen worden, dat Elisa dezezelfde woorden uitsprak. Dat het woorden zijn van respect, dat het woorden zijn van dat je opkijkt naar die persoon, dat je aan die persoon een steun en toeverlaat ziet, want dat was wat Elisa ook in zijn meester Elia zag. En nu zien we Joas, koning van Israël, tot Elia komen, wetende dat hij gaat sterven, en hij zegt, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Vers 15, Elisa zeide tot hem, haal boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had, zeide hij tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Daarna beval hij, open het venster naar het oosten. En toen hij het geopend had, zeide Elisa, schiet. En hij schoot. Toen zeide hij, een pijl der overwinning van de Heere, ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toe verslaan. Daarna zeide hij, neem de pijlen. Toen hij ze genomen had, zeide hij tot de koning van Israël, sla op de grond. Hij sloeg 3 maal en hield toen op. En de man Gods werd toornig op hem en zeide, gij had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan had gij Aram verslagen tot vernietiging toe. Maar nu zult gij Aram 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en men begroef hem. Nu plachten de bende van de Moabieten bij het aanbreken van het jaar in het land te komen. Terwijl men eens bezig was iemand te begraven, zie, daar zagen zij een bende. Toen wierpen zij de man in het graf van Elisa en liepen weg. En kijk wat daar staat. Look at the end of verse 21. En toen de man met het gebeente van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend en rees overeind op zijn voeten. Elisa was een man Gods. En zelfs na zijn dood gebruikt God het gebeente van Elisa om Israël duidelijk te maken. Luister naar de woorden van deze profeet. Hier was, ze waren iemand aan begraven. En dat lijk komt in contact met de beenderen van Elisa, omdat ze eigenlijk vlug wilde doen, omdat daar een bende aankwam van Moabieten. Ze wilden eigenlijk vlug weg zijn, wegvluchten. En ze gooien dat lichaam, bij manier van spreken, bij Elisa in het graf. Dat raakt het gebeente van Elisa aan en deze dode wordt weer levend. En dit is een van de weinige keren in het Oude Testament dat we dat zien, dat doden weer levend worden. En dat doet ons ook een beetje denken aan Jezus, Matteüs 27, toen Jezus in het graf lag, dat de doden ook werden opgewekt en doden ook uit de dood opstonden. En dat eigenlijk in dat opzicht Elisa, heb ik al eens gezegd, Elisa kan worden gezien als een type van Jezus, of een antitype, een tegenbeeld, een afspiegeling. Maar die koning Joas, die kreeg dus eerst de opdracht om een pijl te schieten door het raam naar het oosten, waar dan Aram lag. En die pijl die stond symbool, God zou overwinning geven over de Arameërs. Maar daarna kreeg Joas de opdracht om op de grond te slaan. En het lijkt mij dat hoe Elisa dat gezegd heeft tegen Joas, dat hij daarmee bedoeld heeft, maakt dat je vele keren slaat. Maar Joas, hij sloeg maar 3 keer. En de keren dat hij geslaan zou hebben, zoveel keren, zou hij ook de overwinning hebben gekregen. En zou hij bij machten zijn geweest om de koning van Aram volledig te verslaan tot vernietiging toe. Maar Joas deed het maar 3 keer. En daarom krijgt hij maar 3 overwinningen over Aram. En zal die Aram dus niet volledig kunnen vernietigen. Wat ik ook interessant vind is, in vers 14, Elisa lag ziek. En Elisa had een ziekte waaraan hij zou sterven. Misschien is het een ouderdomsziekte, ik weet het niet. Misschien is het een andere ziekte, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Elisa was een godsvruchtig iemand. Elisa was een trouwe dienaar van God. En hij werd ziek. Nog een mooi voorbeeld van dat niet alle ziekte moet toegeschreven worden aan goddeloosheid en aan ongehoorzaamheid aan God. Want dat is hier niet het geval. Elisa was een profeet van God die trouw was in zijn bediening. We see several lessons here from this story. Elisa is sick. And so Elisa, as a faithful servant of God, it shows that not all sickness is a direct punishment of God. Even faithful servants of God can become sick, and so sick that they will die from it. And maybe this is sickness because of old age or some other sickness. We are not told. We are only told it is sickness that he dies from. But Joas, he comes to Elisa, and he comes to him, and he expresses his need for Elisa. Elisa was a person he looked up to, that he could go to a safe refuge, because he was a faithful guy, Elisa. And so Elisa commands him to shoot an arrow out of the window and to the north, and that stands for a victory over the king of Aram. And then he commanded him to strike the arrows on the ground. But apparently he was disobedient, or he did not have enough faith, because the prophet implied to strike multiple times, and he only struck 3 times. And therefore, because of that fact, he was only given 3 victories over Aram, and he would not be able to destroy him completely. Then we see that Elisha died, he was buried, and some time later there was another guy who died, and he was buried there at the same place, but there was a mob of Moabites that came and attacked the land, and because they were burying this dead guy, they had no time, they wanted to flee, and they threw this body in the grave of Elisha. And when this body touched the bones of Elisha, it came back to life. And this is one of the very few times you read in the Old Testament that dead people were resurrected. We already saw that in the life of Elijah and Elisha, and now we see that even God used even his bones when he was dead to testify that this was a holy man, a faithful man, and that people should listen to his words. And we see in this maybe also a type of Christ, that when Christ died, the graves also opened, and dead people were resurrected at that point. Okay, tot slot, foreclosure 22 tot 25. Hazael, de koning van Aram, verdrukte Israël al de dagen van Joachas, maar de Heere was hun genadig, erbarmde zich over hen en keerde zich weer tot hen ter wille van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde hen niet verdelgen en had hen nog niet van voor zijn aangezicht verworpen. Nadat Hazael, de koning van Aram, gestorven was, werd zijn zoon Ben-Hadad koning in zijn plaats. En Joas, de zoon van Joachas, heroverde op Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de steden die deze op diens vader Joachas in de oorlog veroverd had. Joas versloeg hen 3 maal en hij heroverde de steden van Israël. Dus naar het woord van de profeet kwam het ook uit wat God had gezegd. En we zien dus dat Joas die overwinningen behaalt en dat Hazael sterft en dat zijn zoon Ben-Hadad in het Aramese Rijk koning werd. En wat we ook weer, eigenlijk, ik vind dat zo mooi. Als, ik denk dat wij veel minder geduld hebben met mensen als het geduld dat we toch zien dat God keer op keer heeft met Israël en hun opstandigheid. God had echt niet de intentie om hen te verdelgen. God had echt niet de bedoeling om hen het leven zuur te maken. Maar ze brachten het volledig op zichzelf. En hoewel ze zo opstandig waren, zien we dat God zo langmoedig is in heel dat proces, dat hij hen probeerde te overtuigen van het goede. En dat moet voor ons een voorbeeld zijn, hoe wij in onze eigen relatie naar God kijken, maar ook hoe wij andere mensen gaan benaderen. Met geduld, liefde en barmhartigheid. So we see that as the prophet prophesied, it came true. Joash had 3 victories over Aram. But what remarkable is that we see that although Israel was so rebellious at God, we see that God did not want to destroy them. God did not have the intention to bring this affliction upon them, but they brought it upon themselves. And so we see in this how God will deal with us in our own lives, but also how we should deal with people who do wrong to us. We should learn from God's patience. Amen.
Amen.